Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u in de vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, in deze dienst willen we samen nadenken over de geschiedenis van de zalving van Jezus in Bethanië door Maria. Thema is overgave. Met het oog daarop zingen wij verschillende psalmen. Psalm 61, ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. Fijn dat u er allemaal bent. In bijzonder willen we welkom heten de familie van broeder Tinga. Hem hebben wij deze week begraven en ze willen vanmorgen met ons in de voorbeden dit alles nog weer verwerken. We willen samen zingen Psalm 61, 3 en 7. We gaan samen luisteren naar de wet van onze God en zingen daarna van Psalm 32 het derde vers. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Een oprechte schuldbelijdenis uit Psalm 32 vers 3. Maar eerst horen wij met elkaar naar de wet van onze God uit Deuteronomium 5. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen, luister Israël, naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. De Heere onze God heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. Niet met onze vaderen heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons, wij die hier allen in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg vanuit het midden van het vuur. Ik stond in die tijd tussen de Heere en u in om u het woord van de Heere bekend te maken. Want u was bevreesd vanwege het vuur en klom de berg niet op. En hij zei, ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbat in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf bent geweest in het land van Egypte en dat de Heer uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat u het goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel plegen. U zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. Amen. Zullen we samen bidden om de hulp en de leiding van de Heilige Geest? Heere onze God, een nieuwe week is aangebroken. En op de eerste dag daarvan mogen wij samen als gemeente naar uw naam genoemd hier bijeen zijn. Een heerlijke dag. De dag van de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Het is goed om op deze dag bijeen te zijn. Met de kerk van alle tijden en plaatsen. Met de kleine kring van discipelen direct op de dag van de opstanding. Want juist toen hebt u zich, Heer Jezus, als de opgestane heiland aan hen bekendgemaakt. Vrede, zei u. Ik ben het. Ze waren verward, verdrietig, op het verkeerde been gezet, angstig en onzeker. En midden in die vertwijfeling, met zoveel gemis, stond u ineens bij hen en sprak u tot hen. En liet hen de tekenen zien in uw handen en zelfs in uw zij. Ik ben het. Ik ben de opstanding. Ik ben het leven. En uit dat evangelie heeft de kerk de eeuwen door moed geput. Juist op die eerste dag. Om er weer tegen te kunnen. De week die voor ons ligt. Rustend in uw werk. Toegerust vanuit uw werk. Kunnen we de week weer aan. De week weer in. Een week van gemis misschien. We denken aan de familie Tinga, mevrouw in bijzonder. Nu in deze week alles tot rust komt. Na de drukte van ziekte en zorgen en begraven. En het zichtbaar wordt hoe alles verder zal gaan. Zonder hem. Maar ook een week die voor ons ligt van werken. Van school, van examens. Ook een week misschien wel van werkeloosheid en weer tobben om een baan. Arbeidsongeschiktheid, angsten en zorgen om wat dan ook, want elke week heeft weer voldoende aan zichzelf, net als elke dag. En ook deze week zal wel weer een week zijn vol met moeite, tegenspoed en zorg en pijn. Je kunt er tegenop zien, maar hoe moet het verder? Zonder u zal het niet kunnen. Als we ouder zijn, maar ook als we jong zijn. En als we denken alles te kunnen zonder u, dan zou het wel eens kunnen blijken dat het juist in deze week net niet of helemaal niet zonder u kan. En daarom is het goed om op de eerste dag van de week bij u te zijn. Aan uw voeten is de hoogste plaats. Vreemd dat wanneer wij buigen en wij knielen en wij aan uw voeten zijn, dat de allerbeste en de meest verheven plek is. Maar wilt u het ons vanmorgen leren met Maria uit Bethanië, die zich in volledige overgave van het geloof overgaf aan haar Heer en Heiland, u Heer Jezus Christus. En zo met hem leed, met hem stierf, met hem begraven werd. Maar ook met hem zou mogen opstaan in een nieuw leven. Wilt u vanmorgen met uw Heilige Geest zo bij ons zijn dat wij, wie we ook zijn, geleerd en getroost worden. En geef ons zoveel van uw liefde in ons hart, dat wij ons hart kunnen uitstorten en zullen uitstorten over u. Heer Jezus Christus, u wil ik volgen, waar ook heen. Geef ons vooral uw Heilige Geest. En leer ons zo te luisteren, te spreken en ook te bewaren in ons hart. Dit bidden wij u in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit Matteüs 26, de geschiedenis van de zalving door een vrouw in Bethanië. Matteüs 26. En we beginnen te lezen bij vers 6. Toen Jezus in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er een vrouw naar hem toe, die een albasten fles met zeer kostbare zalf had. En ze goot die uit op zijn hoofd, terwijl hij aanlag. Toen zijn discipelen dat zagen, waren zij verontwaardigd en zeiden: waartoe deze verkwisting? Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen gegeven. Maar Jezus, die dit merkte, zei tegen hen: waarom valt u deze vrouw lastig? Want ze heeft een goed werk aan mij verricht. De armen hebt u altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Want toen zij deze zalf op mijn lichaam goot, deed zij dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden, in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij heeft gedaan. De tweede schriftlezing is uit de Romeinenbrief. Uit Romeinen 6, de eerste 5 versen. Dat zijn de tekstwoorden uit Romeinen 6 die vaak in het verband met de heilige doop, met de doop gelezen worden, met hem in zijn dood begraven worden en met hem opstaan. En ik denk dat de uitleg van Romeinen 6 heel goed past in Matteüs 26, waar Maria Jezus zalft. Maar daarover straks meer. Maar we gaan het wel lezen uit Romeinen 6, de eerste 5 versen. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Tot zover uit Romeinen 6. De tekstwoorden uit Matteüs 26, het hele gedeelte, is uitgangspunt voor de prediking. Maar in bijzonder de woorden in vers 13, waar staat dit evangelie. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat ze heeft gedaan. Dit evangelie. Deze goede boodschap. Het is het evangelie van de overgave van Jezus en het evangelie van de overgave van Maria. Zo direct na het zingen, dan kunnen de kinderen van groep 1, 2 en 3 naar Oppas Plus. Hartelijk welkom daar. Ik heb nog een paar andere mededelingen. In eerste plaats een herinnering aan de vacature jeugdouderling. Deze week kunt u nog namen indienen ter vervulling van die vacature. U bent er eerder over geïnformeerd. Maar als u dat wil doen, moet u het deze week doen en uw naam inleveren. De collecte is vanmorgen bestemd voor de centrale diaconie, dat is de eerste collecte. De tweede inzameling is bestemd voor de kerk, in bijzonder voor het jeugdwerk. En het is goed om, zoals het ook op Oudjaarsavond gebeurde in die bijzondere collecte, ook nu de aandacht te vestigen op de collecte voor het jeugdwerk. Wat wordt uit deze collecte onder andere bekostigd? Het catechisatiemateriaal. Voor alle deelnemende catechisanten is dat ongeveer 15 euro per persoon per jaar. En er wordt ook uit deze collecte toerusting gegeven aan jeugdwerkleiders en mensen die betrokken zijn bij jeugdwerk. Onder andere door de verspreiding van Generator, blad van de HGB, bijzonder bestemd voor degene die leiding geven aan het jeugdwerk. En dat abonnement per persoon kost natuurlijk ook wat. Maar onder andere uit deze collecte worden deze kosten gedekt. Maar ja, wij hebben ongeveer een opbrengst van 300 euro per zondag. Dat zal dan niet helemaal lukken. Maar misschien kunt u er een keer een schepje bovenop doen met het oog op het jeugdwerk. Van harte aanbevolen. De derde inzameling bij het verlaten van de kerk is voor de aanschaf van dit gebouw. We gaan nu samen zingen uit psalm 23, de psalm van de goede herder die door diepe dalen leidt en troost met zijn stokken, met zijn staf. Psalm 23, de versen 1 en 2. Direct aansluitend aan de verkondiging zingen wij van Psalm 87, vers 5. Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Het laatste vers van Psalm 87. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van hem die door lijden, sterven, begraven worden, opgenomen is en verheerlijkt is. Overgave. Direct na de inval van de Duitsers in 1940... enkele dagen daarna gaf Nederland zich over aan de Duitsers. De weerstand was te gering, de overmacht te groot en men capituleerde min of meer. Maar daarna kwam het verzet op gang en na vele jaren van verzet werd de Duitse macht gebroken en capituleerden de Duitsers, 5 mei 1945, getekend in Wageningen. Zij gaven zich over. De strijd was beslist en de rust keerde in ons land weer en Nederland kwam in wederopbouw. Overgave. In het geloof is er ook sprake van overgave. Je moet je blijkbaar ergens aan overgeven. Je moet je blijkbaar aan iemand overgeven. En eerlijk gezegd wil ik dat helemaal niet. En misschien u ook niet. Willen wij dat van huis uit gewoon niet? Ten eerste weten we niet zoveel van de Heer Jezus. Ja, we weten er wel iets van, maar soms nog maar heel weinig. Maar als we er wat van geleerd hebben, als we iets van hem weten en van het evangelie wat hij vraagt, dan weten we het wel, maar dan willen we het niet. Overgeven aan de Heer Jezus Christus en volgen, ja, soms, och, ik weet er zo weinig van. En als je het dan toch weet, wil ik het eigenlijk wel. Om je gewonnen te geven aan de Heer Jezus Christus. En als je eenmaal je overgegeven hebt en tot geloof gekomen bent, dan is er telkens weer opnieuw de worsteling. Ben ik wel zeker? Kan ik er wel zeker van zijn? Is het wel echt voor mij? En heb ik me niet vergist? En val ik niet terug in oude patronen? Heb ik wel toestemming van de Heer Jezus Christus? Er zijn heel wat mensen die tot geloof gekomen zijn en daarna iedere keer weer opnieuw die vraag hebben van ja, zit het wel goed? Ben ik wel echt degene die zich overgegeven heeft aan de Heer Jezus Christus? Is dat wel oprecht? Belijdenis doen, je gewonnen geven, je overgeven aan de Heer Jezus Christus en hem volgen. En als jongere zeg je dat misschien heel makkelijk, maar je doet het wel oprecht. Ik wil u volgen, Heer Jezus, waar dan ook heen. Mooi is dat als jonge mensen dat zeggen en misschien ook wel zingen en belijden in de kerk. En oude mensen daar telkens weer op terugkomen. Ja, ik wil hem toch wel volgen, want waar moet ik anders heen? U hebt de woorden van eeuwig leven. Overgave, dat kan je hele leven beheersen. En soms is het ook één moment. Vijf jaar lang verzet. En eindelijk op 5 mei capituleerde Duitsland. Overgave. Het evangelie van deze morgen, dit evangelie, zou ik willen aanduiden met het evangelie van de overgave van de Heer Jezus. Maar ook het evangelie van de overgave van Maria. Want overal waar dit evangelie gepredikt wordt, verkondigd wordt, moet ook haar naam genoemd worden. Het is het evangelie van de overgave van Christus, maar ook van deze vrouw en hopelijk ook in deze dienst van u en mij. Wat zou het heerlijk zijn als we aan het einde van deze dienst eensgezind, persoonlijk, maar ook eensgezind, ons zouden overgeven. Gewonnen geven aan hem. Misschien bent u daar niet voor gekomen, maar het zou wel winst zijn. Overgave. Totale toewijding aan de meester. Het is goed om eerst dat gedeelte te lezen en gewoon vers voor vers uit te leggen. Leer me lezen. De zalving van de Heer Jezus in Bethanië, dat is het verhaal waar het vanmorgen over gaat. En als ik zeg verhaal, dan is het geschiedenis. Geen verhaaltje, maar geen fabeltje uit een of andere fabeltjeskrant. Maar het is geschiedenis. Hopelijk ook die van u en van mij. Jezus in Bethanië. Bethanië ligt aan de overzijde van het Kedrondal. Als je in Jeruzalem bent en je gaat naar het oosten, dan moet je naar beneden in het Kedrondal door. En aan de overzijde ga je de Olijfberg op. En daarachter ligt een klein stadje, klein dorpje, Bethanië. De drie vrienden van Jezus wonen daar, Maria, Martha en Lazarus. Lazarus die opgewekt wordt. Maar blijkbaar woont er ook nog een zekere Simon, die vroeger melaats was. In hoofdstuk 8 wordt van hem verteld dat hij door de Heer Jezus genezen werd. Van zijn melaatsheid. En uit dankbaarheid is er blijkbaar een relatie gebleven met de Heer Jezus. Hij kan hem niet loslaten. Hij nodigt hem zelfs op een maaltijd. En vandaag ligt de Heer Jezus in het huis van Simon de Melaatse aan om daar een maaltijd te gebruiken. En dan komt er een vrouw naar hem toe met een alabasten fles met zeer kostbare zalf en goot die uit op zijn hoofd terwijl hij aanlag. In de andere evangelie staat dat zij Maria heet. Maria uit Bethanië, dus van vlakbij. Maar hier staat gewoon een vrouw. Blijkbaar is het ook niet zo belangrijk of dat nou Maria was of een andere vrouw. Het is even niet belangrijk hoe zij heet. Maar het gaat om datgene wat zij doet. Later op staat dat goede werk dat ze deed. Daar gaat het om. Het is een vrouw en je kunt dus gewoon je eigen naam invullen. Een persoon. Een man, een vrouw. In dit geval een vrouw. Notabene een vrouw. De eerste die iets duidelijkheid geeft over het lijden en sterven van Christus. En ze heeft een kruik met zalf bij zich, nardus. En dat is niet zomaar een kruikje, dat is een heel kostbaar kruikje op zich. Met misschien wel een liter nardus. En de waarde van die nardus is waarschijnlijk omgerekend in ons geldsysteem ongeveer 15.000 euro. Ze heeft er bij wijze van spreken een jaar voor moeten werken als ze werkte. Ze heeft er een hele lange tijd voor gespaard. Het is 15.000 euro waard in onze tijd. En ze breekt de hals van het flesje kapot. En ze doet er niet een druppeltje. Ze doet niet een druppeltje op zijn hoofd. En dat zou al geuren. Dat zou de hele ruimte al vullen met geur. Nee, ze breekt de hals kapot. En ze giet al de inhoud, heel de inhoud, over het hoofd van haar lieve meester heen. Zo lief had zij de Heer Jezus Christus. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Maar ja, toen zijn discipelen dat zagen. Ze zagen dat. Geen vrouw, maar ze zagen dat. Toen de discipelen zagen dat zij aan het verkwisten was, dachten zij, wat jammer nou van al die olie, van al dat geld. Dit had verkocht kunnen worden als het dan toch weggegooid wordt, zomaar over het hoofd van de Heer Jezus. Dan had het beter verkocht kunnen worden en met dat geld had heel veel gedaan kunnen worden aan de armen. Waartoe deze verkwisting? Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengst voor de armen. Nou ja, wie heeft daar iets op tegen? Armen hebben hulp nodig. En dat zou een goede besteding zijn geweest van dit kostbare spul. Zijn discipelen zagen dat. Ze zien die vrouw helemaal niet. Ze letten ook helemaal niet op de motieven van die vrouw. Staat er tenminste niet. Ze zijn diep verontwaardigd vanwege deze verkwisting. Ze zien alleen maar datgene wat er gebeurt. En ze zien geen mens. Ze zien geen vrouw. En ze zien helemaal niet waarom deze vrouw dit deed. En wat haar relatie was met de Heer Jezus. Maar Jezus ziet het wel. 10. Maar Jezus, die dit merkte, zei tegen hen. Jezus kent dus zijn discipelen. En hij kent ook deze Maria. Waarom valt u deze vrouw lastig? Zij heeft een goed werk gedaan. Aan mij. De armen waar jullie het over hebben. Die hebben jullie altijd. Daar kun je nog heel veel aandacht aan besteden. Moet je vooral ook doen. De Heer Jezus zet dus de armen niet weg. Hij zegt ook niet van je moet niet voor de armen zorgen. Zeker wel. Je moet wel voor de armen zorgen. De armen die heb je altijd. Daar heb je nog tijd genoeg voor. Daar is straks gelegenheid te over voor om daarvoor te zorgen. Maar mij hebt u niet altijd. Er zijn momenten waarop je iets moet doen wat heel beslissend is. En die momenten die krijg je niet meer. Die gaan voorbij. Mij heb je niet altijd. Wat zij nu aan mij gedaan heeft, dat goede werk, dat kan ze nu doen, maar over een poosje niet meer. Want toen zij deze zalf op mijn lichaam goot, deed zij dat als een voorbereiding op mijn begrafenis. De vrouw heeft helemaal niets gezegd. De vrouw zei helemaal niets. Ze deed alleen maar iets. En als Jezus het uitlegt, het woord neemt en het uitlegt, dan zegt hij, zij deed dit met het oog op mijn begrafenis. Of de vrouw dat zelf beseft heeft, weten we dus niet. Wat haar precies, haar motieven, haar innerlijke bewegingen waren om dit te doen, weten we ook niet. Maar de Heer Jezus legt het wel uit. Hij zegt, ze heeft dit gedaan met het oog op mijn begrafenis. En als in de toekomst over deze vrouw gesproken wordt, over dit evangelie gesproken wordt, moet je ook de naam van die vrouw er maar bij noemen. Als dit gebeuren later nog een keer verteld wordt, dit evangelie, deze goede boodschap, moet je ook haar naam maar noemen. Wat zegt Jezus nu? Hij zegt, lieve discipelen, ik ga sterven en begraven worden. En zij is iemand die zich met het oog daarop nu aan mij heeft overgegeven. Dat is het verhaal. In vers 10 staat, zij heeft een goed werk aan mij verricht. Aan mij. In een andere evangelie staat, in mij. En die woordjes, die voorzetsels, die kun je soms op verschillende manieren vertalen. In een andere evangelie heel duidelijk, in mij. Ze heeft een goed werk in mij gedaan. Hier, aan mij, voor mij. Maar hoe moet je dat eigenlijk uitleggen? Nou, weet u, dat ze dit gedaan heeft, dat is iets wat gewoon, ja, niet uit haarzelf gekomen is, maar gebeurd is door haar geloof in de Heer Jezus. Ik wil het duidelijk maken met het voorbeeld van de wijnstok en de ranken. U kent wel een wijnstok, als je in het buitenland geweest bent, zie je dat, hè? Die hele velden met van die wijnstokken waar de druiven aan groeien. Maar in Nederland staan ze tegenwoordig ook. Van die wijnstokken, knoestige stukken hout. Als ze in de winter gezien worden, dan lijkt het wel helemaal dood te zijn. Maar als het even voorjaar wordt, dan komen er van die ranken aan. En op den duur van die hele kleine trosjes druiven. en naarmate de zomer verder vordert van die grote trossen. Maar die grote trossen druiven kunnen alleen maar groeien als die rank aan de wijnstok blijft. De wijnstok, de rank en de druif, dat moet met elkaar verbonden blijven. En zo niet, dan zijn er geen druiven. Dan verdort de rank. Iedereen begrijpt het. Nou, deze vrouw is als een rank aan de wijnstok Christus. Ze is zo hecht met de Heer Jezus Christus verbonden, dat er op een bepaald moment zomaar die vrucht is van dit geloven, van die overgave. Zij doet een goed werk, een vrucht in de Heer Jezus Christus. Vanwege die verbondenheid met hem is er ineens deze heerlijke overgave. Totale overgave, want ze is één plant geworden met Christus. En vlak voor zijn lijden en sterven komt het openbaar, deze ene vrucht van de totale overgave aan Christus. Zij heeft een goed werk, ja, eigenlijk in mij, vanuit mij gedaan. Eigenlijk is dit iets wat door de geloofsverbondenheid met mij ontstond en er is. Ze heeft een goed werk in mij gedaan. En dan komt er een heel moeilijk zinnetje. Wat is dit nu eigenlijk? En u bent misschien gedoopt. De meeste van ons zijn gedoopt. Als kind, misschien als oudere. En als je gedoopt wordt, we hebben het samen gelezen uit Romeinen 6, dan wordt er wel van ons gezegd, dan wordt er van die doop gezegd, dat we dan met Christus in zijn dood begraven worden, om dan met hem op te staan in een nieuw leven. Dopen betekent dat je met Christus sterft, om dan ook weer met hem op te staan. Nou, dat kunnen we ons heel moeilijk voorstellen, want dan is dat nou leven waarin je met Christus sterft, om met hem op te staan. Nou, wat dat nou eigenlijk is en hoe je dat moet voorstellen, dat zie je hier bij Maria, die vrouw uit Bethanië. Ze komt zo dicht bij de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus legde dus later uit dat dat met zijn begrafenis te maken heeft. Ze komt zo dicht bij de Heer Jezus Christus, dat ze eigenlijk met de Heer Jezus Christus mee zijn graf ingesleurd wordt, om dan op Pasen met hem uit zijn graf op te staan. De Heer Jezus Christus neemt haar mee zijn dood in, om haar zijn leven te geven. Alles van deze vrouw sterft met Jezus weg, om er op Pasen iets nieuws uit tevoorschijn te laten komen. Ze wordt met hem in zijn dood begraven en ze staat met hem op in een nieuw leven. De Heer Jezus neemt haar in die diepe weg mee. Met hem sterven en met hem opstaan. Heeft die vrouw dat beseft? Nee. Ze zegt helemaal niets. Ze geeft zich over. Ze zegt eigenlijk, Heer Jezus, hier hebt u mij, hier hebt u al mijn bestaan, heel mijn bestaan, al mijn bezittingen, alle kostbaarheden. Hier hebt u mijn hele hart, uit de grond van haar hart, geeft ze zich aan de Heer Jezus Christus over. En de Heer Jezus die neemt dat offer van die overgave aan en neemt haar mee die diepe weg in. En die blijft aan haar denken terwijl hij lijdt, terwijl hij strijdt, terwijl hij gekruisigd wordt, terwijl hij sterft. En als hij opstaat uit de doden, met hem gestorven, maar zij mag ook met hem leven. Bent u gedoopt? Ja, zegt u. Hoe moet je dan leven? Nou, dan moet je leven, dan mag je leven in die volle overgave met Christus, met hem zijn dood in, alles verliezen, alles aan hem overgeven, je helemaal op hem verlaten, om dan ook met hem te overwinnen, met hem te leven. Heer Jezus Ik wil u volgen. Waar dan ook heen. Overgave. Ik wil u dit verhaal ter afsluiting nog 6, 7 lessen trekken. Eigenlijk zijn het er 3. Hopelijk wordt het daarmee heel helder. 6 lessen, 3 lessen uit dit verhaal. Telkens 2 bij elkaar. In de eerste plaats, dit verhaal van Matteüs 26 is een beschamend verhaal. Het gaat hier nota bene over een vrouw. Het gaat niet over Petrus, het gaat niet over Johannes. Het gaat niet over Jacobus, die 3 discipelen die altijd voorop stonden en met name genoemd werden. Maar het gaat gewoon over een vrouw. Ze wordt zelfs niet bij name genoemd. Beschamend. Dat nota bene een vrouw de eerste is die iets met Jezus lijden en sterven, met zijn begraven worden heeft, terwijl de discipelen er op dat moment blijkbaar nog niets van begrijpen. Het is beschamend voor al die grote mensen, die indrukwekkende mensen, dat een eenvoudige vrouw uit Betanië het blijkbaar al wel door heeft. Als ik iets wil doen, dan moet ik het nu doen. Nu het nog kan. Dat is net als die kinderen. Als de fariseeën en schriftgeleerden aan het kibbelen zijn, en zelfs de discipelen, dan pakt de Heer Jezus een kind en zet het in het midden. En hij zegt, en als je niet wordt als een kind, dan staan al die grote mensen, staan wij allemaal met ons verstand en zo, met onze inzichten, en we weten het zus en we weten het zo. En dan zegt de Heer Jezus, je moet worden als een kind. Dan staan we dan als grote mensen, een vrouw, een kind. En zelfs de ongeletterde en ongeleerde gaat eerder het koninkrijk der hemelen binnen dan al die verstandige mensen. Om het sterke te beschamen. Beschamend voor al die grote gewichtige mensen. Wij die zoveel weten en zoveel denken te zijn. Hij neemt een vrouw en die zegt helemaal niets, maar toont haar geloof. Dat is het eerste en het tweede daarbij horen, dus samen 1 les. Wat beschamend is, is ook bemoedigend. Want als het op deze wijze is, dat koninkrijk van de Heer Jezus Christus, dan is het bemoedigend dat het evangelie juist voor deze ongeleerde en kleine kinderen en zelfs voor deze vrouw is. Bemoedigend dat het evangelie van de Heer Jezus Christus juist voor de eenvoudigen is. En daarom, misschien weet je niet zoveel. En heb je niet zoveel. En ben je een ongeletterde, een kleine, een verachte man of vrouw, weggezet. Deze Heer Jezus Christus zegt met zoveel woorden, wat zij gedaan heeft is een goed werk. Hij zegt tegen u, hoe eenvoudig ook, komt u maar. Ik ben juist in de wereld gekomen voor jou. Voor mij. Ja, voor jou. Beschamend en bemoedigend. Ik kom bij 3 en 4, dus eigenlijk de tweede les. Het is heel opmerkelijk wat hier gebeurt. Deze vrouw, Maria uit Betanië, ze let even niet op Simon, degene van wie toch het huis was en die de uitnodigingen had gegeven. Ze let niet op Simon en ze let niet op al die gewichtige discipelen. Maar ze gaat, ondanks deze veel belangrijker personen, gaat ze in haar eenvoud zomaar direct naar de Heer Jezus Christus toe. Ze is moedig. En het is de liefde van de Heer Jezus Christus en tot de Heer Jezus Christus die haar dringt. Heel opmerkelijk. Dat betekent dat als er geloof is bij deze vrouw, en dat is er,
Dan kan dat niet verborgen blijven, nog door Simon niet, of nog door de discipelen niet. Dan kan niets in de weg staan, dan moet dat geloof, dan moet die liefde er doorheen breken. Heel opmerkelijk. Als er geloof is, dan is er ook moed en dan dringt de liefde en dan kan niets en niemand het tegenhouden. Dus als er oprecht geloof is, dan komt dat er wel door. Dan komt het er wel doorheen, dan komt het er wel uit, dan moet het er ook uitkomen. En laat het er vooral ook uitkomen, want de Heer Jezus zit erop te wachten. Het is heel opmerkelijk, die vrijmoedigheid van deze vrouw. En de keerzijde daarvan is, hoe opmerkelijk dit ook is, het is ook heel beslissend. Opmerkelijk, maar ook beslissend. Het kan nu nog. En het kan geen uitstel leiden. Nu is de Heer Jezus vlak bij zijn kruis. Over een paar dagen gaat hij lijden, het laatste lijden in. Gaat hij gekruisigd worden, gaat hij sterven. En nu kan zij dit nog doen. En op de een of andere manier heeft deze vrouw aangevoeld, ik moet het nu doen, want als ik het nu niet doe, dan kan het nooit meer. Nu of nooit. Alles of niets. En daarom, gemeente, hoe opmerkelijk het ook is, zij gaan naar de Heer Jezus toe, maar het is ook beslissend dus. Het kan geen uitstel leiden. Er komt geen beter moment dan nu. Er is geen beter moment dan het heden van de genade. Openbare belijdenis van het geloof moet je niet uitstellen, moet je doen. En als het avondmaal wordt, dan kun je zeggen, ja, misschien de volgende keer, of misschien de keer daarop, of als ik wat beter gezind ben en zo. Nee, als het gaat over die overgave van het geloof, dan zijn er van die momenten die je niet meer krijgt. En het allerbeste moment om haar meester dit goede werk te tonen, dat was toen, in het huis van Simon de Melaatse. Ze weet nog precies waar het was. Het staat er ook met zoveel woorden. Daar en daar was het. Op dat en dat uur aan de maaltijd. Toen. Heel opmerkelijk. Ze ziet geen mens, alleen Jezus. En ze doet het. Nu of nooit. Alles of niets. Dat waren de eerste twee lessen. Beschamend en bemoedigend. Opmerkelijk en beslissend. Het derde paar, dus 5 en 6, is, het is ook evangeliserend. Een klein voorbeeld daarbij, als op grote verzoendag de priester de zonden van het volk op de bok legde, de kop van de bok, dat was een bepaald ritueel, dan stuurde men die bok de woestijn in en dan legde de priester bij wijze van spreken de handen op die bok en legde hij de zonde van het volk op de kop van die bok en dan stuurde hij die bok de woestijn in en die moest daar sterven. En zo werden de zonden van het volk weggedragen de woestijn in. Als deze vrouw haar kostbare nardus uitgiet over de Heer Jezus, legt zij eigenlijk haar handen op de Heer Jezus, en ze zegt met zoveel woorden, neemt u nu mijn hele bestaan, al die zonden in ongerechtigheid, neem mijn hele vuile hart, neem alles van mij, Heer Jezus, maar mee dat graf in, zodat het afsterft. Neemt u mijn hele bestaan maar mee. Ze legt de handen op zijn hoofd, door middel van die nardus. Neemt u al het mijne maar mee. Eigenlijk is dat het evangelie. Dit evangelie. Ze is even helemaal één met hem. En hij gaat voor haar de dood in. En hij neemt alles van haar mee. Al die nardus. Haar hele hart. Haar hele offergave. Alles wat ze in de overgave gaf. Hij neemt het mee. En het is ook verheerlijkend. Als Johannes, de doper, de Heer Jezus ziet komen. Hij is bezig aan het dopen bij de Jordaan. En dan komt op een gegeven moment de Heer Jezus naar hem toe. En dan zegt hij, zie, dat is nou het lam. Hij is het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. En eigenlijk zegt deze vrouw met deze daad precies hetzelfde. Terwijl Simon toe zit te kijken en al die discipelen het ook zien en wij ervan horen, zegt zij tegen hen toen en tegen ons, deze is het, zie het lam. Met dat ze hem zalft, zalft ze hem als gestorven en opgestane heiland en zegt ze met zoveel woorden, deze is het dus die je moet volgen. Deze Heer Jezus Christus moet je volgen, waar dan ook heen. Zie het lam. En als je hem niet volgt, ja, dan heb je niks. Maar wie hem volgt, zijn dood in, zijn graf in, zijn opstanding in, die heeft het eeuwige leven. Zie het lam. Beschamend en bemoedigend. Opmerkelijk en beslissend. Het is evangelie en verheerlijking. Heeft ze beseft, achteraf misschien nog veel meer dan voorheen, als je zo stoot met de doop. Wat heb je er nou aan als je als kind gedoopt wordt? Je weet het niet eens. Je kunt hoogstens een beetje huilen als dat water op je voorhoofd komt, dat het een beetje koud is. Maar je beseft het niet. Och, die vrouw heeft er ook niet zoveel van beseft toen ze het ging doen. Maar de Heer Jezus legt het uit. En dat is er met deze vrouw gebeurd. Dat doet zij, dat deed zij. En het heeft betekenis. Het heeft betekenis in het koninkrijk. Het heeft betekenis voor mij. En het heeft betekenis voor haar. Dit deed zij ter voorbereiding op mijn begrafenis. En dit is evangelie. Dit is mijn evangelie van de overgave. En dit is haar evangelie van de overgave. Als klein kind besef je het allemaal niet. Maar van lieverlee, als je 5 jaar wordt en je vader en moeder leggen het uit en je wordt een puber en het wordt uitgelegd en misschien ga je catechisatie volgen, het wordt uitgelegd, dan ga je van lieverlee die dingen begrijpen. Althans, dat is wel de bedoeling. Het gaat erom dat wij het van lieverlee gaan begrijpen. Dit is een goed werk. Dit is het nu. Hem volgen. Je helemaal overgeven aan hem. Met hem begraven worden. Neemt u alles van mij maar mee, Heer Jezus. Om dan ook met hem op te staan in een nieuw leven. Dat was het. De preek. Allemaal mooi. Ik heb nog zomaar vraagjes. Dat kan. Maar de armen hebt u altijd. Heel veel dingen, dat kan nog even wachten. Maar dit moment hebt u niet altijd. Het is nu of misschien wel nooit. Heer Jezus, ik wil u volgen. Waar dan ook heen. Amen.
Wanneer we samen bidden, willen wij bidden voor de familie Tinga en ook voor de liefigades Jan Domburg, die zijn werk weer is begonnen onder ons. We zullen samen bidden. Neem mijn leven, laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Aan uw voeten, Heere, is de allerbeste, allerhoogste plek. Onbegrijpelijk. Maar u wilt zo graag dat wij ons hele hart uitstorten over u. U neemt alles mee. De dood in het graf in. U nam alles mee. De dood in, het graf in. En u kwam er als nieuw uit de voorschijn. U maakt alles nieuw. O Heer, wat is dat een heerlijke zekerheid voor allen die in het geloof gestorven zijn. Hoe broos was het leven, hoe zorgelijk was het leven. Hoeveel zonde en schuld was er, hoeveel ziekte en pijn en moeite. Hoeveel ongeloof was er en hoeveel verzet. Maar als u het brak en door de dood heen alles vernieuwd, wat bent u dan een heerlijk God. U wilt die oude, bedorven schepping door de dood heen vernieuwen en ons door de dood heen trekken naar een nieuw leven, een ander bestaan. En bij Maria is dat zichtbaar geworden. Dat was het goede. Dat was een evangelieboodschap. Dat was het evangelie. Met u sterven, begraven en opstaan. Heer, wilt u aan jong en oud die overtuiging geven, die vaste beslissing, dat vaste voornemen, u wil ik volgen, waar dan ook heen. We bidden samen voor Jan Domburg, de leervicaris, die in deze week in zijn werk in het midden van de gemeente weer is begonnen, ter voorbereiding op afronding van zijn studie, mogelijke predikantschap. Heer, wilt u hem zegenen in al die contacten, in al die vergaderingen, in al die kringen, in al dat werk en de voorbereidingen daarbij. Vervul hem zo met uw geest, dat hij voor zichzelf daarin een zegen ontvangt en ook tot zegen mag zijn voor vele anderen, om zo voorbereid te worden op een mogelijke taak in de kerk. Heer, wilt u hem nabij en goed zijn en hem zegenen, daarin sterken en leren door uw geest. We bidden samen voor mevrouw Tinga en haar kinderen en de kleinkinderen, allen die met hen verbonden zijn op een andere wijze als familie of als bekende, maar in bijzonder haar en haar gezin. Spannende en zorgelijke weken en maanden en zelfs jaren zijn achter de rug. Een lang leven, mooie jaren, goede jaren, gezegende jaren in het werk, maar ook in de gemeente, in de kerk. En als dan zo'n lange periode op deze wijze eindigt, dan maken we soms de balans op en dan zien we achterom en hebben we onze herinneringen. En wat is dan datgene wat blijft? Herinneringen stapelen zich op en die zullen ongetwijfeld zich vermenigvuldigen. En wat is datgene wat blijvend is? Zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden, tot zijn gedachtenis, zal ook in dat verband zijn naam genoemd worden, dat ene goede werk. Hij had niet zoveel woorden soms, broeder Tinga, en kon het soms alleen maar uitdrukken door emoties te tonen. Maar wilt u geven, o Heere, dat die herinnering levend mag blijven? En voor haar en voor allen die haar lief zijn, telkens weer een herinnering is aan het evangelie van de Heer Jezus Christus. Dit evangelie, het evangelie van de totale overgave van Christus, dat vraagt om de totale overgave van ons. Troost hen, nu zij samen zonder hem verder moeten. Ga hem met uw heilig voor. En wijs hen samen, in bijzonder mevrouw Tinga, de weg die zij mag gaan als moeder en ook een beetje als vader. Wilt u haar daarin wijsheid en geloof schenken en bovenal de vertroosting door de Heilige Geest? Heer, wilt u het werk van zijn handen bevestigen, ook het diaconale werk wat ooit gedaan is in het midden van de gemeente. We dragen hen aan u op, maar ook diegenen in het gezin die ziek waren, ziek zijn, die behandeld worden. Er is soms zoveel broosheid ineens bij elkaar en men wordt zo snel geroepen om bij een graf te staan, soms 2 keer in 1 week, terwijl allerlei andere gedachten zich vermenigvuldigen aan het einde, over het einde van het eigen bestaan. Wilt u hen die dat betreft in bijzonder gedenken en leiden en troosten in deze weg van heel veel beproeving? En wilt u ons leren te zingen wat we zongen deze week en wat we ook nu zullen zingen? Zalig is het volk dat naar uw klanken hoort, wie gelooft in de van Israëls God gegeven koning. Heere, zegen het werk onder de jongeren, ook van de kinderoppas deze morgen, catechisaties die weer beginnen, de kringen die gehouden zijn en gehouden worden. Wilt u het werk van onze handen bevestigen, bouw de gemeente erdoor op. En geef ons met z'n allen, samen en persoonlijk, dat we zien waarvoor het allemaal gebeurt. Met het oog op die begrafenis, met het oog op dat evangelie van de opstanding. Hoop in deze bijna hopeloze wereld. Drieënig God, Vader, Zoon en Geest, hoor ons gebed in de vergeving van de zonden om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 89. Dat is ook de psalm waar deze week in de rouwdienst over is gesproken. En we zingen uit die psalm, de versen 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort, en gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Psalm 89, 7 en 8. Gemeente, ga nu allen heen in vrede. Draag met u de zegen des Heren en wees ook zelf tot een zegen. Vrede zij u en liefde met geloof van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. De genade zij met u allen en met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen.